Zo hebben we gisteren stilgestaan bij de Heer Jezus Christus, van wie triomfantelijk gezegd wordt dat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods wezen, en dat hij het heelal, alle dingen draagt door het woord zijn kracht, dat wil zeggen door het woord Gods en door de kracht van dat woord Gods. En we hebben gelezen dat hij het beeld Gods is, dat in hem al de volheid der Godheid woont, en meer van dergelijke uitdrukkingen. Er is er één bij die gewoonlijk in dit rijtje genoemd wordt, en die heb ik u niet genoemd. Daar had ik ook een goede reden voor, maar ik noem hem u deze morgen alsnog. Dat is die uit Filippenzen 2. Ik weet niet of het het handboek BBS was, maar meestal wordt dat vers meegerekend, meegeteld in deze uitspraken. Ik heb dat niet gedaan, ik zal u zeggen waarom niet. Dus Filippenzen hoofdstuk 2, vers 6. En terwijl u het opzoekt, lees ik in mijn Bijbel de tekstverwijzingen onder dat vers. En ja hoor, daar staat 2 Korinthe 4, vers 4, die heb ik u genoemd. Daar staat Colossense 1, vers 15, die heb ik u genoemd. En daar staat onder Hebreeën 1, vers 3, die heb ik u ook genoemd. Precies. Maar dan gaat het toch over wat anders, want wat hier staat heeft betrekking op andere omstandigheden. Er staat namelijk in Filippenzen 2, vers 6, over de Heer Jezus Christus, over Christus Jezus in vers 5. Daarvan staat in vers 6, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende. Het moet toch duidelijk zijn dat deze uitspraak er weliswaar een is over iemand die beeld Gods is, dan wel gestaltenis Gods. Maar hier wordt gezegd dat degene die in de gestaltenis Gods was, zichzelf vernietigd heeft, geledigd heeft, vertaalt men ook wel bij voorkeur in vers 7. En dus die gestaltenis heeft afgelegd. Dat kan niet missen, want het volgende vers zegt meteen, hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. En de mensen gelijk is niet hetzelfde als goden gelijk. En in zekere zin is het zelfs het tegenovergestelde. Waar dit vers over spreekt, is over de menswording van de Heer Jezus, ben ik geneigd te zeggen. Ik moet eigenlijk zeggen, de menswording van de Heere, van Jehovah namelijk. En die andere schriftplaatsen die wij gisteren gelezen hebben, en waarheen ook, althans in mijn Bijbel, in de schriftverwijzingen verwezen wordt, zijn uitspraken over, en ik zeg het met grote nadruk en heel uitdrukkelijk, het zijn uitspraken over de tegenwoordige positie van de Heere Jezus Christus. Het zijn uitspraken over wie hij is sinds en op grond van zijn opstanding uit de dood. En in die categorie hoort Filippenzen 2 vers 6 niet thuis. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want dit vers spreekt juist over de vernedering van Jehovah, die geen mens was, maar die mens werd. En daardoor juist niet beeld Gods was. De goede lezer leest dat er gewoon in deze verse. Wat staat er dan toch eigenlijk? Hij was gestaltenis Gods, maar hij werd, hij vernam de gestaltenis van een dienstknecht aan. En de gedachte is juist dat hij die gestaltenis Gods aflegde, opgaf of zich daarvan liet beroven. Want dat is eigenlijk de strekking van die zin in vers 6. Mijn zin ziens wordt die uitspraak over hij heeft het geen roof geacht inderdaad verkeerd toegepast. Het wordt toegepast op het goden even gelijk zijn. Het goden gelijk, het goden even zijn. Ik ben van mening dat de zin van toepassing is op het afleggen juist van dat goden gelijk zijn. Dat wil zeggen, het werd hem afgenomen om zo te zeggen, maar hij beschouwde het niet als diefstal. Het lijkt me de enige zinnige verklaring en ook een korte van de uitdrukking. Als men hem zo niet leest, zal men er ook altijd moeite mee hebben en zal men het begrip roof dat hier gebruikt wordt moeten wegredeneren of een andere inhoud moeten geven. Dat is ook wat gewoonlijk gebeurt. Meestal ook omdat men niet wil toegeven dat bij de geboorte van de Heer Jezus hier op aarde hij inderdaad zijn godheid voor zover hij die had afgelegd. Ik zeg voor zover hij die had. Ik probeer het voorzichtig te zeggen, omdat ik niet aan het onderwerp weer wil blijven hangen. Ook dit jaar zeg ik dan maar te mijner excuus. Maar De gedachte is inderdaad dat hij de gestaltenis Gods was en dat hij goden gelijk was. Dat staat hier ook, maar dat bij zijn menswording hij juist dit alles opgaf. Bewust, vernederd, geledigd, dan wel vernietigd. En dat is een heel sterk woord natuurlijk, hier ook in de Statenvertaling werd. En dat is wat er gebeurd is. Hij echter beschouwde dat niet als roof. Om de eenvoudige reden dat het doel Gods diende, dat is één. En punt twee, omdat het zou leiden tot een grotere heerlijkheid. Want het zou leiden tot uiteindelijk tot de verschijning van de mens die beelddrager Gods zou zijn. Nou, meer zeg ik er vandaag dan toch maar niet van. Maar dit vers valt in een andere categorie. Het probleem is altijd, dat wil ik u wel zeggen, het probleem is altijd dat men spreekt over de Godheid als zodanig, die uit drieën zou bestaan of in drieën, ik weet nooit hoe ik dat kort en netjes moet zeggen, maar men spreekt dan over een drie-enige God, waarbij de Zoon de uitdrukking is van het wezen Gods, en daarvoor worden dan deze termen, deze teksten aangehaald. Diegene die ik er gisteren noemde, maar ook die van Filippenzen 2. Maar het probleem is dat al die schriftplaatsen die dan geciteerd worden en die we nu hebben aangehaald, dat die spreken over specifieke omstandigheden in het leven dan wel bestaan van de Heer Jezus Christus. Het zijn geen absolute uitspraken, het zijn in de zin van het was altijd al zo, het is zo en het zal ook altijd zo blijven. Integendeel, het zijn uitspraken die zeggen, hier in Filippenzen 2, het was zo, hij was beelddrager Gods, maar hij was geen mens. En dus ook niet de vervulling van Genesis 1, zal ik maar zeggen. Hij was Jehovah, maar geen mens. En daarna legde hij zijn heerlijkheid af en werd mens. Maar toen was hij niet Jehovah, toen was hij Jezus. In vernedering. En daarna pas, en ik gebruik met opzet zo de Bijbelse termen zo nauwkeurig mogelijk. Daarna, na zijn dood, werd hij van Gods wegen gesteld tot Here en tot Christus, dan wel tot Zoon. Want zo staat het allemaal zwart op wit in de Bijbel. Dat heb ik ook niet geschreven, zeg ik altijd. Ik kan het dus ook niet helpen. Maar het staat zo zwart op wit in de Bijbel. En over de opgewekte staat dan dat hij is. En dan komen al die schriftplaatsen die ik u gisteren heb voorgehouden. In het Nieuwe Testament althans. Oud-testamentische heb ik in dit verband buiten beschouwing gelaten. Vond ik ook verder niet zo nodig. Maar wat we zouden begrijpen is inderdaad dat toen God zei in Genesis 1, laat ons Adam, want zo citeer ik hem maar het liefst omdat het er zo staat, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, dat deze uitspraak, deze profetie, dan wel deze belofte, want zo vat ik hem echt op, en ik ben heus niet de enige, dat deze belofte vervuld werd in de opstanding van Christus. En in het algemeen moet gezegd worden dat alle beloften Gods, voor zover ze niet heel specifiek en particulier waren, dat alle beloften Gods vervuld worden in de opstanding van Christus. En deze in de eerste plaats. De verschijning van de mens naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. En dat is dan ook wat zo triomfantelijk hier in deze nieuwtestamentische brieven beschreven wordt. Daarna kan men er natuurlijk nog wat vragen over stellen, maar dat doet men altijd. Ik heb voor de aardigheid gisteravond nog, dat doe ik meestal na mijn toespraak, want dan zit ik er nog vol mee en dan ben ik er nog mee bezig. Toen heb ik nog even gauw gekeken wat zo de gebruikelijke standaardcommentaren zeggen over die kwestie van beeld Gods, image of God, de mens als beeld Gods enzovoorts. En alle commentaren die ik las even gauw, die begonnen met, nou, dat is een problematisch onderwerp. Dat wil zeggen, er werd overigens niet in twijfel getrokken of de mens wel beeld Gods was. Men ging daarvan uit. Want ja, dat is de traditie, dat wordt altijd gezegd, er wordt niet over nagedacht. Men vindt, het streelt de mens natuurlijk ook. Maar daarna komt dan toch onvermijdelijk de opmerking, ja, het is toch wel problematisch. Want in welke zin dan en in welk opzicht is de mens beeld Gods? En er worden reeks theologen genoemd die het zus interpreteren, anderen interpreteren het weer zo. De een zegt, nou, het slaat alleen op de buitenkant van de mens. Ja, die variant bestaat ook. Anderen zeggen, nou, het slaat alleen op de binnenkant, de inwendige mens. En anderen zeggen, nou ja, dat is wel zo, maar een deel daarvan is je dan toch kwijtgeraakt bij de zondeval. En dan komen al die filosofieën aan door de, waarmee ik maar gezegd wil hebben, het is toch echt ook officieel een zeer problematisch onderwerp. Men trekt het meestal niet in twijfel of de mens beeld Gods is. Men vraagt zich dan wel af in welk opzicht dat dan toch zou zijn. En daar waar men God niet kent, dikwijls, komt men meestal tot een redelijk aannemelijke oplossing voor velen. Maar als men iets kent van wie God is uit de schriften, dan begrijpt men zo zonder meer dat de mens onmogelijk beelddrager God zou kunnen zijn. De mens zoals hij is van nature kan dat onmogelijk zijn. Daarna hebben we nog een paar zijstraten, want daarna zijn er natuurlijk, ik heb ze nog niet gehoord, niemand heeft me er nog mee lastig gevallen. Maar daarna zijn er natuurlijk nog wat schriftplaatsen waarin wel degelijk, ook na Genesis 1 bedoel ik, zijn wat schriftplaatsen waaruit wel degelijk zou kunnen worden opgemaakt dat de mens niettemin de uitdrukking is van het wezen Gods. En dat soort schriftplaatsen wil ik u voorhouden, omdat daaruit zonneklaar naar voren komt enerzijds, en ik geef dus de conclusie nu vooraf, hè, dan kan ik hem niet meer vergeten, is makkelijk. Omdat daaruit zonneklaar blijkt enerzijds dat de mens van nature zeker geen beelddrager Gods is, maar anderzijds dat er wel degelijk mensen zijn die beschouwd worden als beelddrager Gods, ook in de Bijbel. Maar dan gaat het over wedergeboren mensen, namelijk over u en mij dus. Over u hoofdzakelijk dan, maar vooruit. Maar over ons als gelovigen. Daar is ook verder niks moeilijks aan. En ik wil wel even aan de moeilijke kant beginnen. De moeilijke kant is die in het Oude Testament, zijn de uitspraken in het Oude Testament namelijk, waar wij dan terechtkomen in Genesis hoofdstuk 5, vers 1. Genesis 5 vers 1, waar staat, dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods, alsjeblieft. En dus zegt iemand, dus toch, de mens naar de gelijkenis Gods. En daarna, als ik het moet uitleggen, heb ik nogal wat te doen, maar ik zal het proberen. Ik ga er snel aan voorbij, want ik heb andere uitspraken genoeg die ook veel duidelijker zijn. En bovendien zou ik u, om meteen u over de drempel te helpen, zou ik u natuurlijk meteen vers 3 moeten voorlezen. Want daar staat, Adam leefde 130 jaar en gewoon zo. Hij heeft er wat lang over gedaan, maar vooruit. Er is hoop, denk ik altijd, als ik dit vers lees. Maar. Adam leefde 130 jaar en gewoon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld. Waarmee maar gezegd wil zijn dat Seth, dat is dus officieel de tweede generatie van de geslachten van Adam tot Christus, dat hij beschouwd wordt als beelddrager van Adam en niet als beelddrager Gods in elk geval. Dus daar loopt de lijn dan toch alweer dood en daar gaat het maar om. Hè. Maar om terug te komen op vers 1, daar zit ik altijd met een probleem waarvan het heel lastig is om het snel uit te leggen. In de eerste plaats, de uitdrukking dit is het boek van Adams geslacht zou, als ik het had mogen indelen, zou geweest zijn het laatste vers van hoofdstuk 4. Omdat aantoonbaar is dat uitspraken als dit is het boek van, of dit is het geslacht van, of zelfs dit is het geslachtsregister van, want zo wordt het ook vertaald, diezelfde uitdrukking, dat die uitdrukkingen steeds het onderschrift zijn van wat vooraf ging. Sterker nog, ik zal het in één keer vertellen, in werkelijkheid is het zo, ik heb daar niet de minste twijfel over, in werkelijkheid is het zo dat namelijk het boek Genesis geschreven is door de mensen wie geschiedenis zelf in het boek beschreven wordt. Dat wil zeggen, ik beschouw Genesis wel als, we zitten hier in Duitsland, dus ja, gaat hij weer. Ik beschouw het wel als één Mozes, zal ik maar zeggen, het eerste boek van Mozes. Maar dat komt omdat het ons via Mozes is overgeleverd, maar ook is heel gemakkelijk aantoonbaar dat het boek enige bewerking heeft ondergaan en dat Mozes, of wie het maar was, want het kan nog later geweest zijn ook, er wat degelijk hier en daar notities bij gemaakt heeft en wat uitleg gegeven heeft. Het is heel gemakkelijk aantoonbaar, geneer ik me ook niks voor. Ik zeg toch niet dat ik eraan twijfel of het wel het woord Gods is. Het is van Gods wegen geïnspireerd. Maar dat het door Mozes geredigeerd is, ongetwijfeld. Dat anderen daar misbruik van maken en zeggen, nou ja, zo is de hele Bijbel samengesteld met alle losse stukjes. Zeggen, ja, dat is niet voor mijn rekening. Maar wat Genesis betreft, dat is inderdaad waar. Maar het is niet twijfelachtig hoe het in elkaar steekt. Want het is heel gemakkelijk aantoonbaar dat het boek Genesis geschreven is of beschouwd kan worden als een soort familiegeschiedschrijving waarbij de documenten, dat wat geschreven is, steeds werd afgesloten met een ondertekening door degene die het geschreven heeft, dit stuk. En daarna ging de hele stapel kleitabletten of wat het maar was, ging naar de volgende generatie, naar de volgende hoofd van de familie, om zo te zeggen, de eerstgeborene dus feitelijk, en die begon zijn verhaal te schrijven. En zo is het boek Genesis opgebouwd. Ik kan het ook niet helpen, zo zit het. En het is makkelijk genoeg aantoonbaar. En hier in hoofdstuk 5 vers 1 vinden we de ondertekening door Adam van het gedeelte dat hij zelf geschreven heeft. Dit is het boek van Adam, feitelijk. Of van Adams geslacht, dat maakt verder niks uit. Dit is het boek van Adams geslacht, van Adams geschiedenis eigenlijk. De vertalers weten niet goed raad met het begrip toldood. Maar het is gewoon geschiedenis eigenlijk, of een verslag van de geschiedenis. Wat Adam hier schrijft, want Adam schrijft dat. Adam zegt, tot zover heb ik het geschreven. Heel simpel. En daarna vraagt hij zich af, vanaf waar dan? Want het zal toch niet vanaf Genesis 1 vers 1 zijn? En dan zeg ik, nee, dat is ook zo. Hij heeft het geschreven vanaf Genesis 2 vers 3,5. Of zo, wat was het? 4,5. 4b heet zoiets. Nou goed. Genesis 2 vers 4. Want Genesis 2 vers 4 ondertekent het voorgaande gedeelte waar staat, dit is de toldood, niet vertaald met geslacht of met geschiedenis, maar nu vertaald met geboorten. Het is echt hetzelfde woord. Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden. Ik plaats persoonlijk na werden een punt. Ik zou dan liefst twee regels overslaan en een nieuw hoofdstuk beginnen. Maar ja. Het is hier niet gebeurd. Maar dit zijn de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden. Punt. En daarna, want het voorgaande gedeelte is kennelijk geschreven door Jehovah zelf dus. En zijn naam staat er dus ook nog niet onder. Nou ja, als de Heer toch met zijn vinger als het ware tekst kan schrijven in echte stenen tafelen, dan kan hij met zijn vinger toch ook al wat tekst schrijven in kleitabletten of zo. Of niet? Ik denk dat het zo is, ja. Nou ja, misschien heeft hij later, want het kan ook, bedenk ze maar, hè, kan je promoveren nog, hè. Misschien heeft hij gewoon deze voorgaande woorden vanaf Genesis 1 vers 1 gedicteerd aan Adam. Weet je veel. Maar het is in ieder geval rechtstreeks van de Heer afkomstig. En daarna schrijft Adam. En Adam begint te schrijven met, ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte, en alle struik des velds eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds eer het uitsproot, want de Heere God had het niet doen regenen op de aarde. Je kan merken dat de man niet gewend was te schrijven. Hij heeft al alles door elkaar. Het begint al lang in zin. Zegt, oh ja, dat moet ik ook nog bij vertellen. En zo gaat het verder. Dat ben ik serieus. Dat is bepaald niet geoefend. En hier waar ik nou die punt zet, halverwege vers 4, daar zeggen de heren theologen, ja, daar begint het tweede scheppingsverhaal. Daar begint bron J. Omdat nu ineens God een naam heeft, namelijk Jehovah. Dus is het bron J. Dat moet dan geschreven zijn door de een of andere gek in de dagen van de Babylonische ballingschap of zo. Zo'n verhaal komt er dan bij. Maar de aanleiding tot de gedachte is er wel degelijk. Je kunt gewoon vaststellen, hier is een ondertekening en hier houdt het op. Het is ook niet een ineenschuiving van verhalen. Het zijn verschillende verslagen, dikwijls over dezelfde dingen, door dezelfde mensen. Mag het alsjeblieft. Per slot, Jeremia en Ezechiël leven ook in dezelfde tijd. Onder wat verschillende omstandigheden, maar beide met het uitzicht op de spoedige verwoesting van Jeruzalem en zo verder. Ze spreken er allebei over. In het voorgaande gedeelte, dus in hoofdstuk 1 en het begin van hoofdstuk 2, is er sprake van het scheppingsverhaal, zeg ik dan maar, waarom ook niet. Het is het verslag, het verhaal, het verslag van de schepping als zodanig, maar van Gods wegen. En vanaf 2 vers 4, dat wil zeggen het midden van het vers, begint Adam te schrijven. En wat schrijft hij dus het eerst? Nou ja, dat de Heere God de mens geformeerd heeft uit de stof der aarde, vers 7, en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. En dan stellen we vast, ja, dat is de tweede keer dat het verteld wordt, dat God de mens schiep. Maar één keer vertelt God het en deze keer vertelt Adam het, wat er gebeurd is, als u begrijpt wat ik bedoel. En daar is echt niks moeilijks aan. Dat wil zeggen, de Heere God heeft de mens geformeerd en is in neusgaten geblazen de adem des levens. En alzo werd de mens tot levende ziel enzovoorts. En dat betekent dat het verslag van de zondeval daarna de rest van het hoofdstuk, maar ook hoofdstuk 3 natuurlijk, dat het een verslag is zoals geschreven is door Adam zelf. En dat de vastlegging van de belofte Gods inderdaad heeft plaatsgevonden door de pen, de hand, of hoe je dat maar zeggen moet, van Adam zelf. En het is daarna Adam die het verhaal ondertekent in hoofdstuk 5 vers 1 en zegt tot zover, of dit is het boek van Adams geslacht, punt. En daarna begint de volgende schrijver en raad is wat? Ja hoor. Hij vertelt het weer. Wat korter nu. Maar hij zegt, ten dagen als God, want de man heeft natuurlijk gedacht, hoe zal ik beginnen te schrijven? Hoe zal ik dat doen? En weet je wat je dan doet? Dan kijk je hoe je voorganger het gedaan heeft natuurlijk. En dan begin je net zo. Zo hoort het kennelijk. En zo ontstaat de traditie. En dus begint hij ook met, ten dagen als God de mens schiep, maakt hij hem naar de gelijkenis Gods. Weliswaar, man en vrouw schiep hij hem. Dat stond er inderdaad al. Dat heeft de man natuurlijk ook gelezen en neemt dat zo over. Maar daarna stelt hij, dat kan er wel wezen, maar Adam leefde 130 jaar een gewone zoon naar zijn gelijkenis en naar zijn evenbeeld. En van die gelijkenis Gods en beeld Gods, ja, daar vind je niks van terug. Het was wel de bedoeling dat de mens Gods beeld en gelijkenis zou zijn, maar hij werd in die richting, naar betekent altijd nog in de richting van, of naar voorbeeld van, of naar analogie van. Het was wel de bedoeling, maar zover was het nog niet. En toen Seth geboren werd, bleek hij ook nog niet beelddrager Gods te zijn. Integendeel, hij was een beelddrager van Adam. Dat is wat er werkelijk staat. Maar vastgehouden wordt natuurlijk dan toch dat het de bedoeling is dat er een mens zou verschijnen naar Gods beeld en gelijkenis. Adam was het niet en toen de volgende generatie geboren werd, bleek hij het ook niet te zijn. Hij was beelddrager van Adam. Hij droeg het beeld van de natuurlijke mens die uit de aarde aards is. Daar hebben we het nog wel over. Maar dat is wat hier staat. En zo verder. En let op de uitdrukking in vers 3. Naar zijn gelijkenis en naar zijn evenbeeld. Dus fundamenteel dezelfde uitdrukking als in Genesis 1. De mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Naar Adams gelijkenis en naar Adams evenbeeld. Nu heb ik natuurlijk verzuimd te zeggen wie dit dan weer geschreven heeft. Maar ja, dat valt ook eigenlijk buiten ons eigenlijk onderwerp. Ik meen dat... Moet even kijken wie het was. Hoe... Ja, het was Noach al, hè. Inderdaad, ja. En het wordt ondertekend in hoofdstuk 6 vers 9 door Noach. Ik vind dat een leuk verhaal. Als u nog eens een tweedehands boekenzaak komt in Nederland, zoek naar Ontdekkingen in Genesis. Zo heet het klein boekje. Hardekamp Ontdekkingen in Genesis, uitgeverij De Haan was het, geloof ik. Kan dat? Ja, geloof wel. Geschreven door een Engelsman, Wiseman. En archeoloog, ja. Ja, het is gewoon in Nederland verkregen, gewoon in het Nederlands vertaald ook. En daar staat het hele verhaal uitgebreid in, waarom dat zo is en wat daar de argumenten van zijn, enzovoort. Ontiegelijk sterk verhaal, dat klopt absoluut. Alleen het is niet orthodox, dus het heeft niet algemeen ingang gevonden. Al heb ik een keer vastgesteld dat in het in Nederland bekende boek, Het Ontstaan van de Bijbel, dit verhaal netjes vermeld wordt als ook een mogelijkheid. Van dat misschien Genesis zo geschreven. Het Ontstaan van de Bijbel... Nee, dat was het tweede deel. Het derde deel was het ontstaan van de eeuw. Het eerste deel was het ontstaan van de... Dat was het eerste ontstaan van de Bijbel. En toen het ontstaan van de wereld of zo, of andersom, en daarna het ontstaan van de eeuw. Zo was hij toch niet? Nee, het was een uitgave van de eeuw. U weet wel. Ouweneel en Glashouwer. Of de andere volgorde, dat weet ik niet precies. Deze gedachte wordt daarin ook aangehaald. Zo van, dat is een optie. Ik was toen tamelijk verbaasd dat het er toch in stond. Omdat het helemaal niet orthodox is natuurlijk, het hele verhaal. Maar het is ongetwijfeld correct. Zo zit het in elkaar. En het is nog van groot belang ook, want het betekent dat de Bijbel 2500 jaar ouder is op zijn minst dan de orthodoxie voor mogelijk had gehouden. Het was niet Mozes. Het was Adam. Het was Noach. Het waren de mensen zelf die in hun eigen tijd schreven. Daarom was het ook nodig dat bij gelegenheid er even bijgezet werd van, nou ja, dat is die plaatsnaam, maar tegenwoordig heet het zus en zo. In Genesis komt veel voor. Maar dat is later toegevoegd. Natuurlijk is dat later toegevoegd. Door Mozes Ja, misschien. Of door God zelf, voor mijn part, door Ezra. Dat doet het toch niet toe, wie het geweest is. Zolang het woord van God is, is er niks mee mis. En dat het dat is, daar heb ik niet de minste twijfel over. Maar het is oorspronkelijk gewoon de geschiedschrijving van de mens en door de mens. Familiedocumenten, familiearchief, gewoon. En zo is het meegegaan, uiteindelijk. Zo is het terechtgekomen bij Mozes uiteraard, bij de uittocht uit Egypte. En zo is het meegegaan naar Canaan. En daarna aangevuld met de boeken van de andere profeten. Maar zo steekt het in elkaar. En dus wat betreft die uitspraak in 5 vers 1, het is een uitspraak die op hetzelfde niveau ligt als in hoofdstuk 1. Namelijk, God schiep de mens, was de bedoeling, naar de gelijkenis Gods. Maar toen Adam verscheen, was hij dat kennelijk niet. En toen hij kinderen kreeg, bleek en Seth geboren werd, bleek het een zoon te zijn naar zijn gelijkenis en naar zijn evenbeeld. En dus nog steeds niet beelddrager Gods. Zo zit dat. En dat is wat feitelijk geleerd wordt. Dan hebben we in Genesis nog één zo'n uitspraak, dat is die van Genesis 9 vers 6. Ik meen geschreven door de zonen van Noach, maar dat doet nou niet meer de zaken. Genesis 9 vers 6, waar gezegd wordt na de vloed van Noach, zal ik maar zeggen. In vers 6, wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Begrijp je me goed? Er staat nog steeds niet dat de mens Gods beeld is. Er staat dat God de mens naar zijn beeld gemaakt heeft. Als u het mij vraagt, is dat niet de vaststelling van het feit dat de mens beelddrager Gods is. Maar eerder de herhaling van de belofte dat de mens dat ooit een keer zou zijn. Of dat er ooit zo'n mens zou verschijnen. Namelijk, naar zijn beeld gemaakt. En daarna moet ik eens wat anders van zeggen. Namelijk, er staat wie bloed van de mens, want des mensen is een enkelvoud, hè. Wie bloed van de mens vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Die eerste mens is dus eventueel, wat wij dan populair noemen, een slachtoffer. Ik vind dat een ongelukkig woord, maar vooruit, zo heet zoiets. En die tweede mens die genoemd wordt, is uiteraard de rechter. Nou ja, volgens sommigen de beul, maar dat doet er nou niet toe, hè. Ik hou het toch maar op een gerechtelijk ambtenaar dan maar, hè. Wie bloed van de mens, slachtoffer, vergiet, zijn bloed zal door de mens, dat is niet meer dat slachtoffer, want die is al overleden. Gaat over de rechter dus, hè. Zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Welk van de twee? God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Wie van die twee mensen? Het slachtoffer of de rechter? Nee, dan zult u zeggen, ja, dat maakt toch geen verschil? Dan zeg ik, ja, want daar gaat het nou juist over. Dat want, waarom zal het bloed van de mens door de mens gewroken worden? Is het omdat het slachtoffer beeld Gods was? En daarom moet zijn moordenaar geëxecuteerd worden? Of is het andersom? Krijgt die ene mens macht als rechter over de andere mensen dus? Omdat hij wellicht misschien beeld Gods is. Zou dat misschien ook kunnen? En ik vraag het wat aarzelend, want ik heb altijd de indruk gehad dat men het andersom leest. En zegt de mens die gedood wordt, die mens die beelddrager Gods is en die gedood wordt, die moet gewroken worden. Maar ik denk dat je hem helemaal andersom moet lezen. Lijkt mij ook, gezien de zinsbouw en de volgorde zelfs van de zinnen, veruit het meest voor de hand liggend. Want het unieke van deze uitspraak is dat hier voor het eerst in de Bijbel macht gegeven wordt, laten we maar zeggen, aan de ene mens over de andere. En waarom wordt aan de mens rechterlijke macht gegeven, het recht om te wreken dus? Omdat de mens beelddrager Gods is. En als u hem tot nog toe niet begrijpt, als het te moeilijk is op de vroege ochtend, heb ik alle begrip voor, dan neem ik meteen een hele snelle run naar het Nieuwe Testament. Want aan welke mens is macht gegeven om te oordelen? Noem er eens een dan die het recht heeft om te oordelen. Noemen zijn die mens die gesteld heeft, die van Gods wegen gesteld is om de gehele aarde en de hele mensheid te oordelen. Handelingen 17, geloof ik, me goed herinner, Paulus op de Areopagus. Dus die ene mens, Jezus Christus. Als er staat, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt, slaat het niet op dat slachtoffer in het begin van het vers, maar het slaat op degene die als rechter gesteld wordt. En de mens als beelddrager Gods is die mens aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Hij zei het trouwens zelf. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Toch? En Paulus heb ik al aangehaald zojuist. Die zegt, God heeft een mens aangesteld om de gehele aardbodem te oordelen. Zou je altijd al doen, staat er ook bij. Maar staat er dan, God heeft dat inmiddels gedaan. En daarom wordt het nu ook openlijk bekendgemaakt. Lees het maar na vanmiddag. Je hebt toch tijd zat, hè? Op het zwembad, op je buik, op een handdoek. In de zon, dan kun je die kleine lettertjes ook beter lezen, denk ik altijd. Lees dat mee, want ik heb er allemaal geen tijd voor. Handelingen 17 is het, meen ik. Paulus op de Areopagus. God heeft van tevoren bepaald dat één mens de gehele mensen, de gehele aardbodem zou oordelen. En inmiddels heeft hij die mens aangesteld, staat er allemaal bij, door hem uit de dood op te wekken. En omdat het inmiddels gebeurd is, wordt daarvan, komt gedaan, want zo heet zoiets met een lelijk woord, aan alle mensen. Aan alle mensen en overal. Wordt openlijk gepredikt. In het Oude Testament werd het een beetje verborgen gehouden, staat er. Ja, want ja, het was nog niet gebeurd immers. Het was alleen nog maar een belofte, als je dat zo positief interpreteert tenminste. En anders was het profetie. Maar het is inmiddels gebeurd. Nou, daarheen verwijzen deze uitspraken uit Genesis 9, want er zit nog veel meer aan vast. Uiteindelijk is het zo dat wij hier in Genesis 9, met name in deze fundamentele uitspraak, vinden de aanstelling van de menselijke overheid als instituut. Dat wil zeggen, als ordinantie Gods. Nee, het gaat mij niet om jargon, het gaat mij om gewoon de Bijbelse uitdrukkingen. En die vinden we nou eenmaal, met name dan, ik noem maar wat, in Romeinen hoofdstuk 13 is, geloof ik. Ja, Romeinen hoofdstuk 13, daar staat dat ook wij als gelovigen, dat wij onderworpen zouden zijn aan de overheid, dat wil zeggen gewoon de menselijke overheid in deze oude wereld en in deze tegenwoordige boze eeuw. Want de overheid is een instelling, een ordinantie Gods. God wil dat zo, namelijk. Want wat wij vinden in deze hoofdstukken, Genesis 9, 10 en 11... is de verdeling van de mensheid in verschillende volkeren. Dat is het tegenovergestelde dus van verenigde naties. Het is de verdeling van de mensheid in volkeren, met ieder een eigen cultuur, eigen taal, eigen grenzen bovendien ook, maar vooral een eigen overheid. Dus, want je mag het niet hardop roepen, Hoe zal ik dat nou eens netjes zeggen? Je mag het niet hardop roepen, maar een zogenaamde multiculturele samenleving, kijk, die bestaat dus niet, hè, en die is ook per definitie onmogelijk. Zo'n ding is onzin. Multicultureel wil zeggen dat er niet samengeleefd wordt. Cultuur is namelijk samenleving in de praktijk. Mensen die leven onder dezelfde beginselen, dezelfde cultuur, dezelfde wijze van denken, dezelfde gedragspatronen, die vormen een eenheid en die leven samen. En verschillende culturen zouden dus, ideaal gezien, zouden niet moeten samenleven in één en hetzelfde land. En als het dan toch moet, dan is apartheid nog niet zo'n stom idee. Nee, dat het niet beantwoordt aan de idealen van de moderne homo sapiens, de zogenaamde wetende en denkende mens. Ja, dat kan wel wezen, maar ja, dat verandert wel weer. Die filosofieën die gaan wel weer voorbij. Maar iedereen kan begrijpen dat dezelfde beginselen toegepast op mensen van totaal verschillende culturen, dat volstrekt niet werkt. Dat is ook het probleem van democratie. Dat werkt alleen bij mensen die ongeveer dezelfde gezindheid hebben, die bereid zijn verantwoordelijkheid te dragen enzovoort, te bouwen aan precies hetzelfde. Die mensen worden geacht dezelfde belangen te hebben. En daarom kun je daar een democratie hebben. Kun je ze het woord geven, zeggen wat denk jij en wat vind jij ervan enzovoorts. Maar zodra De verschillen te groot zijn, werkt dus ook één democratie niet. Dat kan ook nooit, dat is volstrekt onmogelijk. Ik ga het niet uitleggen, er zijn er zat die dat voor u willen doen. Maar zo is dat nou eenmaal. En dat is wat God dus geregeld heeft. Hij heeft de mensheid verdeeld in groepen, in volkeren. Dat heeft een groot voordeel. Als het volk waarin je zelf geboren bent geworden je niet bevalt, en als je er echt niet in past, kun je altijd je nog aansluiten bij een ander volk wat meer naar jouw ideeën is enzovoorts. Hè? Zeg ik weer wat raars. Nee, dat heb ik eens nagevraagd aan een Rut. Dat was een Moabitische, maar dat beviel er ook niet zo erg. En toen zei ze, nou, toen ging ze met de schoonmoeder mee, maar ze zei niet, maar ik neem ook mijn eigen goden mee. Want ik moet nog mijn eigen identiteit in stand houden. En trouw blijven mijn eigen cultuur. Dan zou Naomi gezegd hebben, blijf van thuis. Dat ze wel thuis kunnen blijven. Nee, ze zegt tegen de schoonmoeder uit Israël. Ze zegt, nee, uw volk is mijn volk, want uw God is mijn God. En ze ging dus mee en ze werd een Israëlitische. Ze werd zelfs een van de overgrootmoeders, zal ik maar zeggen, van de Heer Jezus. Nou, het was de overgrootmoeder, geloof ik, van David. Zo snel goed uitrekenen. Ja, en ze werden dus Joods. Inderdaad, in de stam van Juda terecht. Dat kan dus allemaal. En dat is niet alleen van toepassing op andere volkeren en Israël. Maar u weet toch dat de wetten in Israël ook uitdrukkelijk van toepassing gebracht moesten worden op de vreemdeling binnen uw poorten. En binnen uw poorten wil zeggen dat weliswaar van oorsprong buitenlanders waren en geen afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Maar binnen uw poorten wil zeggen onder uw heerschappij, onder uw wetten, onder uw regering en dus onder uw cultuur en godsdienst. Zo kan zoiets. En al het andere leidt tot ondergang van de staat als zodanig, denk ik altijd. Nou, de staat misschien niet, maar de cultuur wel. Denk er maar een keer over na. Het is geen kritiek op de gang van zaken in Nederland of in, laat staan in Duitsland. Maar gewoon als op een beetje afstand kun je er wel eens naar kijken en vaststellen hoe het enerzijds in de Bijbel geregeld is en anderzijds hoe het dan in de praktijk functioneert. Of beter nog, hoe het in de praktijk bij ons helemaal niet functioneert. Want het functioneert gewoon niet. Maar wat we hier vinden dus, in deze hoofdstukken, Genesis 19 en 11, is de instelling van een menselijke overheid, waarbij mensen zouden heersen, namelijk recht spreken over mensen. En dat precies, dat bestond niet voor de dagen van Noach, althans niet officieel. Je had er hooguit mensen die hoofd waren van de eigen familie, maar daar bleef het dan ook bij. Maar volken met hun eigen talen en landsgrenzen en regeringen, dat is een instelling hier in Genesis 10 en 11. En in de praktijk kwam het tot stand via de zogeheten spraakverwarring van Babel. Iemand vroeg mij van de week wat ik moest wat zeggen. Nou goed, doe ik dan nu. En dus komen alle volkeren oorspronkelijk uit Babel. En omdat alle volkeren in de praktijk hun eigen goden en afgoderij hebben, er wordt Babel dus genoemd de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En als in de toekomst, in de dagen van de antichrist, de volkeren, nee, ik zal het anders zeggen, als in de toekomst, in de dagen van de antichrist, de natiën verenigd worden, dan hoef ik u toch niet te vertellen wat dan de hoofdstad van die Verenigde Naties zal zijn. Logisch, moet toch, Babel dus. En als er officieel een oordeel komt over die mensheid die in opstand is tegen God, zoals het eenmaal ook gebeurde in de dagen van de vloed van Noach, ja, dan zal toch duidelijk zijn dat de Bijbel uitgebreid beschrijft de val van Babel, letterlijk wel te verstaan, niet dat dat het belangrijkste is, maar wel degelijk letterlijk. En daarna, maar dat mag je ook weer niet zeggen natuurlijk, daarna wijs ik er altijd maar op dat in de Bijbel Babel de moeder is van alle afgoderij die er maar bestaat, want alle volkeren komen uit Babel oorspronkelijk. Ze zijn van daar uitgegaan en hebben een afgoderij meegenomen de hele wereld over. Maar de aardigheid is, je weet wat ik wil zeggen, De aardigheid is dat iedereen weet, theologen in de eerste plaats, dat het judaïsme, de Joodse godsdienst, ontwikkeld is geworden in Babel en vanuit Babel is meegenomen in de eerste plaats naar Jeruzalem, maar bovendien vanuit Babel heel de wereld over. Babel, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde, wil net zo goed zeggen Babel, de moeder van het judaïsme. Waarmee ik dus gezegd heb dat de Heere een gruwel is en dat het hoererij is. En dat zou ik liever niet gezegd hebben, Ben ik. Zou ik echt veel liever niet gezegd hebben. Maar ik had nog liever gehad dat het ook niet waar zou zijn. Maar het is wel waar natuurlijk. En zal ik daar nog eens wat zeggen, dan kom ik nog wat dichter bij huis. Dan kunt u zich persoonlijk ook nog aan ergeren dan, eventueel. Waar de moderne christelijke theologie, van welke signatuur ook, waar de tegenwoordige christelijke theologie leert dat de Bijbel, de boeken van de Bijbel, geschreven zouden zijn door Joden in de Babylonische ballingschap, en dat de Bijbel in hoge mate ontleend zou zijn aan, dan wel gebaseerd zou zijn op Babylonische geschriften, is precies datzelfde moderne christendom, dus toch een van die hoererijen en gruwelen der aarde. En misschien wel de ergste. Omdat het de afgoden niet met een andere naam noemt, maar met de naam van Jehovah. Heb je hem tot zover gevolgd? Of was hij daar? En soms denk ik, waar zij zeggen, maar het komt allemaal uit Babel, dan denk ik soms, ja, dat is ook eigenlijk zo. Voor hen wel. Als het niet het woord van God is, dan komt het uit Babel. Dat klopt. Want ik ben wel van mening dat het Oude Testament als zodanig, dat wil zeggen als geheel, werd samengesteld in Babel. Nee, niet geschreven, maar wel gecompleteerd tot één geheel. Dat kan ook niet anders, want daarvoor interesseerde men zich nauwelijks, en meestal helemaal niet, in de Here en zijn woord en het woord van de profeten. Daarvoor diende men uitsluitend de afgoden. Pas na Babel heeft Israël zich niet meer, of althans het Joodse volk zich niet meer bezig gehouden met de afgoden, maar werd het geacht Jehovah te dienen en ook onder die naam. Er kwam in de praktijk wat weinig van terecht, maar het is wel de aanleiding geweest voor het verzamelen van de Oud-Testamentische boeken tot één geheel, dus tot de Tenach, want daar komt het op neer. En dan komt, als het niet het woord van God is, ja, dan komt het uit Babel. Klopt precies. En dat geldt voor Jodendom en Christendom. Dus wat we hier vinden, nogmaals, hier in deze drie hoofdstukken van Genesis 9, 10 en 11, is de instelling van de zogeheten menselijke overheid en de vaststelling in hoofdstuk 9, vers 6, dat God de mens naar zijn beeld heeft gemaakt, staat in verband met de aanstelling van de mens, staat bovendien nog in enkelvoud, maar de aanstelling van de mens als heerschappijhebbende over de mens dan wel de mensheid. En dat is de basis voor de latere realiteit, namelijk dat God één mens kiest uit heel de mensheid en hem aanstelt als rechter over heel die mensheid. Met andere woorden, de aanstelling van Jezus van Nazareth, de mens, zeker wel. De aanstelling van die ene mens als rechter over de mensheid en over de aardbodem enzovoort is dus ook in hoge mate gebaseerd op deze uitspraak hier in Genesis 9. Want begrijp je me goed, wanneer men de uitdrukking uit Genesis 1 veralgemeniseert, wel, daar staat dat de mens zou heerschappij hebben over de aardbodem, de vogels des hemels, de vissen des zee, het kruipend gedierte, weet je veel wat. Maar er staat niet dat hij zou heerschappij hebben over andere mensen. En je kunt hem dus lezen alsof er staat, de mensheid zou heerschappij hebben over alles wat er is, maar niet over zichzelf. Of over anderen. Maar dat mensen heerschappij zouden hebben over andere mensen, ja, dat is ontleend aan Genesis 9. En het is dus inderdaad de basis, of een basis, want het speelt een belangrijke rol, voor de positie van de Heer Jezus Christus als mens, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. U weet wel, Johannes 5, de linkse bladzijde, rechtsbovenaan. De Vader heeft het oordeel, heeft al het oordeel aan de Zoon, God gaat het over, hè? God. Heeft al het oordeel aan de Zoon van God dus, gegeven omdat hij des mensen zoon is. Omdat hij de zoon des mensen is. God kan al het oordeel aan de Heer Jezus geven, juist mede vanwege dat hij die mens is uit Genesis 9 vers 6, die inderdaad Gods beeld is en die dus recht zou doen op aarde. En dat onschuldige bloed dat vergoten is zou wreken enzovoorts. Daar gaat het om. En daar komen dus de beide lijnen opnieuw samen. De Heere uit de hemel, maar ook de mens Jezus van Nazareth, die de naam Here draagt, want hij is in ieder geval sinds zijn opstanding definitief beelddrager Gods. Daar gaat het hier over. En dus ook dit is niet een uitspraak over de mens in het algemeen, maar het is net zo'n uitspraak als uit Genesis 1, die vooruit wijst naar de positie van de Heer Jezus Christus. Per slot zeg ik toch geen nieuws, ik zeg het ook niet voor het eerst, als ik zeg dat alles in de Bijbel spreekt over de Heer Jezus Christus. Dat is hier ook zo. Nou goed, daarna vinden we nog uitspraken in het Nieuwe Testament over de mens als beelddrager Gods. En dan laat ik nou maar eens achteraan beginnen, vind ik ook wel aardig. Dan kom ik terecht in Jacobus hoofdstuk 3, vers 8. Maar de tong kan geen mens temmen. De piano wel, ja. Kijken wie er nou wakker is. De tong kan geen mens stemmen. Temmen. Dank u. De tong kan geen mens stemmen. Daarom zijn er mensen die vals zingen. Dat blijft ook altijd zo. Daarvoor. De tong kan geen mens temmen. De tong namelijk is een zij. Is vrouwelijk. Dat had u natuurlijk al bedacht. Maar zij is een onbedwingelijk kwaad. Vol van dodelijk venijn, gif. Het is de verwijzing naar uiteraard de slang in de hof, die het goed kon vinden met die vrouw. Nou had hij weinig keuze, was er maar één, maar vooruit. De tong kan geen mens temmen, zij is een onbedwingelijk kwaad, ze kan niet bedwongen worden, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader. En door haar vervloeken wij de mensen. Begrijp je me goed? Ik zeg wel eens vaker, de tong blijkt in de Bijbel het belangrijkste lichaamsdeel van de mens te zijn. Omdat het ideaal is dat de mens met zijn lichaamsdelen dingen doet die uit zijn hart voortkomen. En het meest voor de hand liggende, voor de hand is niet de goede uitdrukking dus. Maar het meest, het ligt meteen op de tong, het ligt voor in de mond, ja. Het meest voor de hand liggende lichaamsdeel waarmee je uitdrukking geeft aan wat in zijn of haar hart is, is de tong. En die is ook slecht te bedwingen. Dus als je mensen wil leren kennen, wil weten wat er in hun hart is, moet je luisteren naar wat ze zeggen. Niet kijken naar wat ze doen. In de eerste plaats, luisteren wat ze zeggen. Dan wordt het vanmiddag een boer een stuk rustiger hier om te huizen. Dat doen we niet meer. Maar goed, van die tong, u weet wel, als de zonde van de mens beschreven wordt, zeg ik altijd in Romeinen 3, dan wordt daar genoemd in de eerste plaats de tong, de mond, de keel, de lippen. Het is vier keer hetzelfde natuurlijk, het gaat over het woord dat men spreekt. En handen en voeten, dat komt daarna ook, maar dat is in tweede instantie pas. De tong is het belangrijkste lichaam, de mond namelijk, waarmee wij God zouden loven. Want als je aan de andere kant vraagt, maar wat zou een mens dan doen? Wel, alles wat adem heeft, loven de Heer. Opdat gij met één mond, dat is Romeinen 15, maar ik kan hem niet letterlijk citeren. Opdat we met één mond de Heer zouden loven. Nou goed, die tong dan, door haar loven wij God, namelijk de Vader. Want de God en de Vader zijn er geen twee, ook niet in de levende drie eenheid, denk ik altijd. Het is heus maar één. Door haar loven wij God de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Wie doet dat? Wij staan, wie zijn wij? Door haar loven wij God en de Vader. Wat zijn dat voor mensen die dat doen? Ze zijn wedergeboren mensen, toch? Het gaat om de kring, de gemeenschap van gelovigen. De gemeente dus. En dan staat er, en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. En niet door haar vervloeken wij de mensen. En bovendien, waarom zouden we dat niet doen? God doet het in elk geval wel. De mensen vervloeken. Jazeker, de natuurlijke mens leeft onder de vloek. Nu al. En onder het oordeel Gods, onder de toorn Gods, onder de vloek Gods. En dat houdt heus niet op. Nooit. Nee, het gaat er juist om dat wij als gelovigen enerzijds God, onze hemelse Vader, het woord Vader staat er niet voor niks bij. degene door wie wij wedergeboren zijn, dat we aan de ene kant God loven en aan de andere kant met diezelfde tong en soms met hetzelfde gemak andere mensen vervloeken. Welke mensen? Andere gelovigen, uiteraard. Gelovigen namelijk, mensen namelijk, die naar God, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Dat zijn namelijk onze broeders en zusters. Daar gaat het over. Toch of niet? Ik zeg niet dat wij het recht hebben om ongelovigen te vervloeken. Dat zeg ik niet. Maar het is verder niet aan de orde. Op zich zal er ook weinig mee mis zijn. God doet het ook namelijk. Zeg maar. Nou ja, het is er de tijd niet voor. De tijd is namelijk om, als we dan toch wat te zeggen hebben, dat we het evangelie brengen uiteraard. Dat doet God namelijk ook. Maar het gaat er nou juist om de situatie van de gelovigen onderling. Wie deze brief kent, zal dat ook meteen moeten toegeven. De hele brief gaat over de situatie van de gelovigen onderling. Die gelovigen die wedergeboren zijn door het woord der waarheid. Want zo staat het in 1 vers 18. Gelovigen in wie dat woord ook geplant zou worden, opdat het hun levenswandel, hun zielen namelijk, zou zalig maken. 1 vers 21. Gelovigen die niet alleen hoorders des woords zouden zijn. Vers 22 van hoofdstuk 1. Maar ook daders des woords en dus daders des werks. Uit vers 25. En dus zou er geen discriminatie, mooi woord is dat tegenwoordig, hè? Er zou niet gediscrimineerd worden onder gelovigen, zo tussen rijk en arm enzovoorts. Nou zit ik al in Jacobus hoofdstuk 2. Maar in tegendeel, we zouden verantwoordelijkheid dragen voor elkaar. En als we dan toch armen zijn en wij zijn rijk, dan zouden we er wat aan doen. Gewoon, dat is wat er staat. Want zo zou het christelijk leven er in de praktijk aan de buitenkant uit moeten zien. Was de bedoeling. Volkomen christelijk. Enzovoort. Geloof, maar als gevolg daarvan dienst aan God en dus dienst aan elkaar en dus wel degelijk werken. Daar gaat het allemaal over. Ik weet dat het een omstreden onderwerp is, maar er is heus niks moeilijks aan. En daarna, als het toch over werken gaat, dan volgt hoofdstuk 3 en dan gaat het over de tong. Want daar begint het mee. En Jacobus zet uiteen, het is wel wat filosofisch, maar het moet toch langzamerhand kunnen, is het dinsdagochtend, hè. Het is wel wat filosofisch, maar hij zegt, de mens wordt bestuurd door zijn eigen tong. Ja, ik zoek naar een voorbeeld, maar dat wil me geen goed voorbeeld. Het enige voorbeeld wat ik heb, dat kan ik u wel even geven. Dat was het voorbeeld van Eddie Irvine, die gezegd had, ik ga wereldkampioen worden. Iedereen zei, hij heeft een grote mond. En dus, maar hij won wel de volgende twee races tot op heden. Zal ik maar zeggen, hè Gerard? Hij moest wel. Waarom? Omdat hij het gezegd had. Had hij me niet zo'n grote mond moeten hebben. Ik weet dat u het voorbeeld niet begrijpt, maar ik heb geen andere bij de hand zo gauw. Maar als je zegt, ik ga dat doen, dan moet je. Een zachtere variant is die van belofte maakt schuld. Die hebben gezegd, dus je moet wel. Had ik mijn tong maar afgebeten, had ik nou niet gehoeven. Zo zit het in elkaar. En dat is waar Jacobus bij stelt staat. Hij zegt, let op die tong. En anders beheers je hart. Want door de tong gebeurt het allemaal, door wat er gezegd wordt. En dat is nog maar een eenvoudig voorbeeld, want in de praktijk worden heel wat mensen gewond, dat straks, laat ik het zo maar zeggen, door wat er gezegd wordt. Ja, door wat ze zelf zeggen, maar dikwijls ook door wat anderen over hen zeggen. Zo gaat dat nou eenmaal. In de eerste plaats de tong. Woorden zijn heel scherp. Dat staat hier ook. Vol van dodelijk venijn. En dat is bepalend voor de gang van zaken, dat wat er gesproken wordt. En dus door die tong loven wij onze God en Vader, maar door diezelfde tong vervloeken wij bij gelegenheid onze medegelovigen. Degene die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Dat zijn niet de mensen in het algemeen, maar dat zijn onze broeders en zusters. Zoals ook op vele andere plaatsen blijkt, maar het is de strekking in het algemeen van heel deze brief. Mocht dat niet duidelijk zijn, dan leest u de brief maar eens door. Zo groot is hij ook niet. Daar gaat het over. Want de gedachte is, en die heb ik gisteravond natuurlijk aangekondigd, dat die mens naar Gods beeld en gelijkenis is in de eerste plaats de Heer Jezus Christus. Maar als vervolg daarop gaat het wel degelijk over degenen die in Christus Jezus zijn. Gelovigen namelijk, wedergeborenen, zij die delen hebben aan de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Wij als gelovigen dus, die eerstelingen van de nieuwe schepping geworden zijn, wij worden gemaakt naar het beeld Gods. En daar staat ook op vele plaatsen, daar zullen we het nog wel over hebben. Maar daarover spreekt ook hier Jacobus 3 vers 9. En je kan het vers dus nooit gebruiken ter ondersteuning van de algemene gedachte dat de natuurlijke mens beelddrager van God zou zijn. Wat het ook zou betekenen overigens. Maar daar gaat het niet over. En hetzelfde geldt ook voor andere gelijksoortige schriftplaatsen. Terugbladerend kom ik dan in Colossense 3 terecht. In Colossense 3 waren wij natuurlijk al, want, of in Colossense waren wij al, omdat we daar lazen in 1 vers 15 over de Heer Jezus Christus, dat hij is het beeld van de onzienlijke God. Maar dan wel op grond van zijn opstanding uiteraard. Hè? En dat het welbehagen was dat in hem al de volheid der Godheid namelijk wonen zou. Vers 19 van Colossense 1. En ook waren wij reeds in Colossense 2 vers 9. Want in hem woont heel de volheid der Godheid. En nu ga ik eerst naar Colossense 3. Waar staat vanaf vers 9. Ligt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens. Uitgedaan hebt wil zeggen dat hier die oude mens die uitgedaan wordt vergeleken wordt met een kleed. Elders genoemd een wegwerpelijk kleed. Dat is de nette vertaling trouwens. En daar laat ik het deze keer maar bij. Maar die mens zou men uitdoen alsof het een kleed is. Weet u wel, daar kom je naakt te staan. Maar de Heer zegt gewoon, doe die vijgenbladeren maar weg. Daar gaat het over. Ligt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens. Dat is Adam, de eerste Adam, de oude mens. De natuurlijke mens. De mens levert in deze wereld. Uit de aarde aards. Vers 10, en aangedaan hebt, dat gaat natuurlijk over het aantrekken van een ander kleed, en aangedaan hebt de nieuwe mens, het gulden vlies, weet je nog, het kleed, dierenvellen heette dat. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis, de nieuwe mens is die mens, de wedergeboren mens, die vernieuwd, namelijk veranderd wordt, met als doel, want dat is tot, met als doel dat hij zou komen tot kennis en dus gemeenschap, want dat is hetzelfde, tot kennis van een gemeenschap met Christus. En dus aangedaan heb de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft. Dat wil zeggen die vernieuwd wordt naar het evenbeeld van God. Maar dat is degene die ons geschapen heeft. En als het waar is dat u en ik van nature al beelddragers God zijn, of het evenbeeld God zijn, dan is dit dus onzin. Want dan hoeft dit niet te gebeuren, omdat we van nature al het evenbeeld God zijn. En soms denk ik, het zal zo wel niet in elkaar steken overigens, maar soms denk ik, nou ja, waar men algemeen zegt, de mens is van nature beelddrager Gods, ja, daar hoor je dus niks meer over dat gij lieden moet wederom geboren worden, enzovoorts. Waarom ook? Als het doel Gods is, een mens als beelddrager Gods, en het doel is al bereikt in deze oude schepping, ja, dan hoeft er niks meer vernieuwd of veranderd te worden. Wat dan eventueel overblijft, vinden wij, is dat sommige mensen toch wel wat beneden peil zijn, zal ik maar zeggen, en wat slecht ontwikkeld, die moeten nog wat bijleren, en daarom houden we eens in de week of twee keer in de week voor hen een preek, waarin wij zeggen wat ze doen moeten. Vooral positief denken en zo, en en wat in de collecte doen, dus ik nooit weg. Heb ik ook niet de minste bezwaar tegenover, hoor. Maar te denken dat dat alles is wat nodig is, ja, dat is een erg noodlottig misverstand natuurlijk. Want de mens is een beelddrager van Adam, en dus heeft hij deel aan de adamitische zondige natuur, en zal hij vroeg of nog vroeger sterven. Populair gezegd, dan is hij is toch voor eeuwig verloren. En om er dan nog wat aan te verbeteren, wel, zo lang hoeft hij niet meer mee, ik zou het onderhoud maar stoppen. Er valt niks aan te toppen. Dat was Colossense 3 dus. Waar staat dat de mens dat nog zou worden? Maar hij zou dat worden door geloven, door het werk Gods in de gelovigen. Nou goed, daar had Jacobus het feitelijk ook over. En dan nog even verder terug, Efeze hoofdstuk 4. Daar staat namelijk precies hetzelfde. Maar ja, die Efeze en Colossense brief, die zijn ook min of meer gelijktijdig geschreven. Worden ook als parallelle brieven beschouwd. Hoewel ze de onderwerpen toch anders benaderen. Maar de inhoud is min of meer gelijk. Maar daarvan staat dan in Efeze 4, vers 21. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt. Onderwezen zij dus uit het woord Gods en door de Heer Jezus Christus. Gelijk de waarheid in Jezus is te weten, of namelijk dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, namelijk de oude mens. Afleggen als een kleed, uitdoen. Dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. In de praktijk is dat gewoon de zondige natuur die actief is. En meest kenmerkend van de zondige natuur is die begeerte, zoals het elders beschreven staat. Dat is dus wat ook hier wordt aangehaald. Maar ook als je de oorzaak niet bespreekt, dan is het nog duidelijk wat hier staat. Namelijk de oude mens die wordt verdorven. En hoe het dan komt, nou ja, vooruit. Maar het gebeurt nu eenmaal. Maar die mens zou men afleggen. Dat is uiteraard niet de uitwendige mens die men zou afleggen. Dit is geen aanbeveling tot suïcide. Ja, zelfmoord, zelfdoding. Daar gaat het niet over. Het afleggen van de oude mens is het afleggen van het denken van die oude mens. Het streven van die oude mens. De idealen van de oude mens. De filosofie dus. Weet u wel. De ijdele verleiding. Eerste beginsel der wereld. De vruchten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is die oude mens en dat zou men afleggen. En dat gij zou, vers 23, dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest. Het staat er toch natuurlijk, hè? In de geest. Uw gemoeds. En geest, uw gemoeds wil gewoon zeggen in uw geest, namelijk uw gemoed. Elders heet dat weer de inwendige mens of gewoon het hart. De geest namelijk uw gemoed. Gij zoudt veranderd worden, niet aan de buitenkant, zelfs niet primair. In uw gedrag. U weet wel, degene die eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, die zeggen, nee, wij horen niet tot de wereld, wij horen niet bij de wereld, dus wij moeten niet wereldgelijkvormig zijn. En dus kleden ze zich anders dan de gemiddelde Nederlander, zal ik maar zeggen. Zodat ze meteen herkenbaar zijn als zwaar orthodox dan wel daar best. Goed, ik kan het niet inslikken, dus ik hoef het even kwijt. Dames met hele lange rokken en sokjes en vlechten in het haar en hoe dat allemaal heten mag. Je herkent ze meteen, want anders zijn ze wereldgelijkvormig. Wat een dwaasheid. Het is alleen maar oudmodisch, want vroeger liep iedereen er zo bij. Jawel, zoals Staphorst de klederdrag. De klederdrag, vroeger liep heel Nederland er zo bij ongeveer, zou ik maar zeggen. Alleen men is verstaat, het leven is eruit. De dood werkt inderdaad, de dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven, dus er verandert niks meer. Het is verstaat, ik vind het een mooi gezicht, daar gaat het niet om. Ik ben blij dat ik het niet hoef. Het staat leuk op een aanzichtkaart, denk ik altijd. Nee, ik vind het echt leuk, maar voor mij hoeft het ook niet te veranderen. Maar dit is een karikatuur natuurlijk. Ja, de katten blazen er tegen. Ja. Nee, cultuur vind ik leuk. En als het verder nergens toe dient, heb ik er ook niks tegen dat het in stand gehouden wordt. Ik vind het echt heel leuk. Dat meen ik serieus. Maar als het voortkomt uit godsdienstige overwegingen van zo hoort het en de Heere wil het. Ja, dat is natuurlijk dwaasheid. Het is de werking van de dood. Het is het tegenovergestelde van leven. Begrijp je me goed? Al die veranderingen in het menselijk gedrag en dus ook in de mode. Dat vind ik ook verschrikkelijk. Waarom moet dat nou weer? En dat is weer daar waar het menselijk leven, de natuurlijke mens geactiveerd wordt. En die wil vooruitgang. En als dat niet kan, dan maar verandering. Dat lijkt tenminste op vooruitgang. He? Er zijn bepaalde dingen ouderwets die zijn van vroeger. Dat is dan van 3 maanden geleden. Dan maar vooruit. Ja, dat is natuurlijk ook dwaasheid. Maar wij zouden niet veranderd worden naar de buitenkant. Ook niet wij zouden verstarren aan de buitenkant. Wij zouden gewoon leven. Matig staat er dan. Dus niet te snel, niet te langzaam. Wat het dan in de praktijk is, dat is uw eigen verantwoordelijkheid. We zouden matig en godzaliglijk leven in de tegenwoordige eeuw. Staat er dan. En niet alleen in Titus 2, hè. Maar hier staat dat gij zoudt verneerd worden in de geest uws gemoeds. In de inwendige mens namelijk, in uw denken. En de nieuwe mens aandoen, die nieuwe mens is dus inderdaad de inwendige mens. Begrijp je me goed, de inwendige mens is niet meteen de nieuwe, niet noodzakelijk en uitsluitend de nieuwe mens. Maar de nieuwe mens is wel degelijk inwendige mens, hè. Het denken, dat wat inderdaad is, dat wat ons beweegt. We zouden de nieuwe mens aandoen, de nieuwe mens die naar God geschapen is. Heb je dat? Niet de oude mens, de nieuwe mens is beelddrager Gods. Dan wel is bezig dat te worden, want zo kun je hem ook nog lezen, daar hebben we het nog over. Maar het gaat erom dat het niet spreekt over de oude mens, maar de nieuwe mens. Net als in Colossense en in Jacobus, zoals we er straks zagen. Bovendien staat er hier bij volgende gelegenheid bij waaruit dat eigenlijk bestaat. Gods beeld en gelijkenis. Wat wil dat zeggen dat die nieuwe mens naar God geschapen is? Wat houdt dat in? Dat die nieuwe mens rechtvaardig en heilig is zoals God dat is. Want hier staat het er gewoon bij. Die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En die ware rechtvaardigheid en heiligheid, die kun je Adam niet toeschrijven. En voor zover er heiligheid was onder het oude Israël, en voor zover er rechtvaardigheid was onder de wet, moet toch gezegd worden dat het niet ware rechtvaardigheid en heiligheid was. Het was niet echt de waarheid. Achteraf wordt ook gesteld, de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En dus ook de ware rechtvaardigheid en heiligheid. En de vernieuwing van ons inwendige mens, of zoals het elders heet, de verandering van ons denken, uit de bekende versen van Romeinen 12, de eerste versen daarvan. Die verandering van ons denken, die verandering of vernieuwing van de inwendige mens, houdt in, inderdaad, zogeheten heiligmaking. Wij worden gerechtvaardigd. Wij leren te leven in heiligheid. Dat wil zeggen, in afzondering van de wereld. Wij leren te leven in het licht in plaats van in de duisternis van de tegenwoordige eeuw enzovoorts. En we leren Gods recht kennen en daaruit leven. Dat is ware rechtvaardigheid. En voor degenen die nou moeilijk doen en zeggen, maar wat is dat dan? Zeg ik, punt 1, het is net over 11, dus dat wordt niet meer wat. En punt 2 zeg ik, ware rechtvaardigheid wil zeggen dat wij handelen zoals God handelt. We zijn immers beelddragers Gods, was de bedoeling. Dat wij elkaar zien zoals God ons ziet. Dat wij elkander vergeven gelijken wij zo Christus ons vergeven heeft. Dat wij elkander dienen gelijkerwijs hoe Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven en ons dient, om maar een paar dwarsstraten zo uit het hoofd te noemen. Nee, ze zijn bloedserieus, al gebruiken ze zo'n term dwarsstraten. Maar bedoel, ze liggen ook zo voor de hand. En waar er echt geoordeeld zou moeten worden en dus ingegrepen zou moeten worden, wel, wij horen toch tot diegenen die gehoor gegeven hebben aan het evangelie dat zegt dat God zich één mens gesteld heeft om oordeel te brengen over de gehele mensheid. Dat is de Heer Jezus Christus. En wij zouden dus het oordeel bij hem laten, dat is onze verantwoordelijkheid niet. Onze verantwoordelijkheid is het dienen van de Heer. Het leven uit de genade Gods. Zullen we zeggen, het eten van de boom des levens. En nu ik dat toch zeg, met al die baby's en kleine kinderen in ons midden, kan ik dat wel even zeggen zo, hè. Men zou gewoon het voedsel eten wat voorgezet wordt, dat wil zeggen, wij zouden eten van de boom des levens. U weet wel, nadat onze kop eraf gegaan is door die geren bij de ingang, bij het hek, weet u wel. We hebben ons gemeld bij de boom des levens, daar eten wij van. Kijk, en wat dat voedsel in ons zou moeten doen, ja, dat hoef je niet te vertellen. Je hoeft niet te zeggen, doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo. Want daar gaat het niet over. Dat voedsel zal gewoon zijn uitwerking hebben. Wij zouden het doorgroeien, door opgroeien enzovoorts. In alle vrijheid als kinderen Gods. Met als logisch gevolg dat dat leven dat wij ontvangen hebben en dat van Gods wegen onderhouden wordt, ook daadwerkelijk tot uitdrukking komt. En waar we voor zouden waken, is dat we niet alsnog weer gaan eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is eigenlijk het hele verhaal. En dus we zouden ervoor waken dat we ons niet laten meeslepen door menselijke filosofie, ijdele verleiding en hoe het allemaal maar heet. Maar eerst de beginsel der wereld. En vooral niet zelf wat uitdenken. De Bijbel zegt dat de mens een verstand gekregen heeft, niet om zelf filosofieën te bedenken, maar de Bijbel zegt dat de mens een verstand gekregen heeft opdat hij de waarachtige zou kennen. En voor zover een mens dus een verstandelijk wezen is, is dat zo opdat hij zou komen tot kennis van Christus, tot kennis Gods, tot kennis van het werk Gods natuurlijk, maar meer specifiek dat hij zou komen tot een leven in gemeenschap met die God. Als deelhebbend enerzijds aan de vervulling van zijn beloften in het heden en anderzijds als drager van de betere nieuwtestamentische beloften die in de toekomst alsnog aan ons vervuld zullen worden, maar daarover hebben wij het wellicht weer een volgende keer.